Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werkend Nederland.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners, de krapte op de arbeidsmarkt blijft groot en employer branding wordt dus steeds belangrijker. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Een sterk werkgeversmerk bouwen. Verder een vacature voor iemand die graag 's nachts leeft. En we sluiten af deze week met de carrière kantelaar. Je hoort hoe een eigen pijn en frustratie voor een kantelpunt zorgt. Nou, dat allemaal zometeen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
Met Nelleke van der Heijden. Dag Nelleke.
Dag Rens.
Ja, we horen het steeds meer als een van de oplossingen voor de hele krappe arbeidsmarkt. Hè? De productiviteit moet omhoog. Maar ja.
Dat lukt nog niet zo goed.
Nee, vertel.
Nee, nou als je kijkt naar de jaren 70, toen groeide de arbeidsproductiviteit met zo'n 4% per jaar. En de laatste 20 jaar zitten we op 0,5%. Nou, Marijn Jongsma van het FD die heeft daar een mooi overzicht van gemaakt. Of nou ja, mooi. Het is eigenlijk ook best een somber overzicht.
Want waarom is het zo somber?
Nou, eigenlijk alle oplossingen die altijd worden genoemd om de krapte tegen te gaan, daarvan laat hij zien dat het of helemaal niet werkt of maar heel weinig helpt.
Okay.
Nou, onbenut arbeidspotentieel horen we ook altijd. Hè? Nou, je hoort dat er een miljoen mensen aan de kant zitten die staan te popelen om benut te worden. Dat is helemaal niet zo'n grote groep. Dat zou eigenlijk maar gaan om hooguit een kleine 170.000, zegt hij. Arbeidsmigratie, ook geen oplossing voor de lange termijn. En die migranten nemen ook nog eens allemaal familieleden mee die grotendeels niet werken. Dus dat is ook geen oplossing. En ze geven bovendien wel geld uit, waardoor ze de economie aanjagen. Dus er is weer arbeidskracht voor nodig.
Oh ja. Kortom, daar moeten we de oplossing niet
daar
van verwachten.
We niet zoeken.
Nee. Maar technologie dan?
Ja, en daarmee dan die arbeidsproductiviteit omhoog helpen. Nou, daarvan laat hij zien dat gaat eigenlijk allemaal veel te langzaam. En het kan ook als je dan technologie invoert, dat het inderdaad aan de ene kant handjes scheelt, maar diezelfde technologie zorgt dan aan de andere kant weer voor nieuwe banen. Maar
ja.
Het is niet alleen maar somber. Er komt ook een optimist aan het woord. Hoogleraar economie Erik Bartelsman. En hij verwacht dat we over 30 jaar 2 keer zo productief zijn. Dus dat zou dan op een groei van 2% per jaar neerkomen.
En waarom denkt hij dat het dan nu opeens wel gaat gebeuren, die Erik Bartelsman?
Nou, er zijn dus allemaal technologieën die echt wel wat gaan betekenen, maar dat heeft gewoon tijd nodig. Dus daar gaan we pas over een paar jaar echt de vruchten van plukken.
Ja. En misschien toch ook wel dat arbeidspotentieel dat tot nu toe onbenut bleef.
Ja, er is toch nog een groep waar we misschien nog niet aan denken. Want 3 organisaties hebben namens mensen met een visuele beperking een petitie aangeboden. We willen werken aan MKB Nederland om werkgevers aan te sporen om mensen die slechtziend zijn of blind een kans te bieden op werk.
Mm-hmm.
Nou, een van die organisaties, het Bartimeus Fonds, zegt dat op dit moment 29% van de mensen met een visuele beperking ook echt een betaalde baan heeft. Nou ja, daar zou dus echt nog wel wat potentieel zijn dat benut kan worden. MKB Nederland heeft er in elk geval op de petitie gereageerd dat ze er aandacht aan gaan besteden en er gesprek over gaan voeren.
Goed. Dan, we weten het zeker, we zijn sinds corona meer thuis gaan werken.
Ja, al werkt 2/3 van alle werknemers nog steeds wel volledig op het werk.
Oh.
Maar zelfs dat is een kleine afname, want voor corona was dat 71%. Maar ja, verder zijn we gemiddeld 7 uur thuis gaan werken na corona, terwijl dat voor corona nog 2,5 uur was.
Maar goed, niet eens een hele dag werken
nee,
thuis.
Nee,
dus
ook niet zo heel
Want
veel.
Want als je alle werkgevers spreekt, dan zeggen ze, ja, je kunt hier op vrijdag een knol afschieten.
Ja, er is niemand.
Nee,
gaan kantoren afstoten.
Ja.
Ja, ik vond het ook als ik naar mezelf kijk, vond ik het lager dan ik had verwacht. Maar de grootste groei blijkt ook te zitten bij de mensen die voor corona al deels thuis werkten. Die deden dat toen gemiddeld 5 uur en die doen dat nu 20 uur.
Mm, oké. Dan een heus werkfestival waar ze werkgevers en werkzoekenden koppelen op basis van vaardigheden en talenten. Nelleke, vertel.
Ja, dat is in Steenwijkerland. Daar hebben ze een speciale app, Skills CV, waarmee ze bezoekers kunnen koppelen aan werkgevers met passende vacatures. Nou, ik vind dat wel heel interessant klinken.
Hebben we wel eens een uitzending over gemaakt, toch?
Over Skills, ja. Maar dat je dat dan ook met een speciale app echt kan koppelen. Ik ben wel benieuwd hoe dat werkt. Misschien kunnen we een van de organisatoren daar even over bellen. Bijvoorbeeld Ronald Visser van Bats Uitzendbureau.
Eens even kijken. Ronald, ben je daar?
Ja, ik ben er.
Ronald, wat moet ik me voorstellen bij zo'n werkfestival en zo'n app Skills CV?
Nou, laten we even beginnen kort met het werkfestival. Wij zijn vorig jaar eigenlijk vanuit de businessclub Steenwijkerland, gemeente Steenwijkerland en de Human Capital Agenda Regio Zwolle op het idee gekomen om een werkfestival te organiseren. Mm-hmm. Want wij zien op het platteland best wel heel veel prachtige bedrijven, een beetje verstopt op de bedrijventerreinen, waarbij studenten niet altijd een beeld hebben van goh, wat hebben we nou te bieden qua werk, qua toekomstperspectief in de regio.
Ja.
En een ander aspect wat je dan ziet is, we zitten heel veel in de doelmarkt. De mensen die het met de handen gaan verdienen in de toekomst. Diploma staat soms op een tweede rang.
Mm-hmm.
Terwijl er wel passie in die mensen zit. Er zit ook wat drive in die mensen. Dus daar hebben we gezegd van, goh, als je nou een cv opbouwt. En daar staat bijvoorbeeld in dat je kader gedaan hebt en daarna een mbo dierhouderij. Dat zegt nog niet zoveel over wie je zelf bent. En waar heeft een ondernemer juist behoefte aan? Veel meer inzicht in de skills. En waar zit dan de passie en de drive van iemand?
En dus, dat kunnen mensen dus invullen?
Ja, weet je, dat kunnen zij dus invullen op die app. Van, goh, wat doe je hobby's? Voetbal je bijvoorbeeld? Of zit je bij een knutselclub? Of mag je graag aan een brommer sleutelen? Of ben je op een zaterdag actief bij buurman Boer? En doe je daar onderhoud van machines? Bedenk het.
Ja.
Dat is eigenlijk wat veel meer zegt over een cv.
Ja.
Ik kom dat ook tegen natuurlijk in ons uitzendbureau. Dat wij altijd een kolom invullen met wat doen mensen in de vrije tijd. En dat geeft soms veel meer beeld van iemand als de opleidingen die gevolgd zijn.
Ik begrijp dat met het werkfestival zo'n 50 bedrijven komen. En het is vooral gericht op scholieren of is het eigenlijk op iedereen gericht?
Nee, we hebben het in twee delen. 'S morgens van 10 tot 2 komen alle leerlingen van de laatste klassen. Dat is een beetje oriënterend naar vervolgstudie. En vanaf 2 uur 's middags is het open voor iedereen die zich aan oriënteren is op de arbeidsmarkt. En dat kan iemand zijn die lang uit het arbeidsproces geweest is. Het kan zijn dat het iemand is die een carrière switch wil maken. Of gewoon eens vanuit interesse van, hey, wat heeft de regio te bieden?
Ja.
Er staan natuurlijk 50 ondernemers van diverse pluimage. Dus dat is de maakindustrie is er, maar ook de dienstverlening is er.
Wij willen een beetje van jullie leren. Werkt zoiets? Ja. Werkzoekende, ja, middelbare scholieren en bedrijven bij elkaar brengen op een festival?
Ja, dat werkt. Mits het ook nog een klein beetje leuk is. Hè? Want daarom heet het dus ook Werkfestival Steenwijkerland. Fun, food, work.
Ja.
Dus er komen ook wat hapjes langs van diverse bedrijven. Fun, ja, we hebben bijvoorbeeld Silent Disco in een hoekje. Ergens staat nog een zo'n ding waar je Max Verstappen kunt nadoen.
Oh ja.
Allerlei leuke dingen zeg maar in dat labyrint. Het is ook niet een standaard beursvloer, maar we hebben dat helemaal opgebouwd met, het is een beetje zoeken zeg maar. Een beetje verrassingseffect met hoekjes en bochtjes en in een enorme grote hal in Theater De Meente.
Nou, ben benieuwd Ronald, hoe dat allemaal gaat uitpakken. 17 november is het zover. Ik wens je er heel veel succes mee.
Dankjewel.
Rens de Jong.
En dan de themavraag van deze uitzending. Hoe pakken bedrijven hun werving aan nu er nog steeds krapte is? De tijd van je moet blij zijn dat je hier mag werken, dat is wel voorbij. De touwtjes zijn nu in handen van de medewerkers.
Nu stap ik echt in de schoenen van de kandidaat. Dus waar ligt die behoefte? Hoe stel ik de kandidaat centraal? En hoe zorgen we ook dat die kandidaat eigenlijk al vanaf moment 1 zich welkom voelt en echt overgaat van kandidaat naar collega?
Het bouwen van een sterk werkgeversmerk wordt steeds belangrijker. Oftewel, employer branding.
Dus bekendheid, aantrekkelijkheid en onderscheidendheid.
Ja.
Dat zijn de drie waar je echt even goed over na moet denken. Hoe ga ik daar invulling aan geven?
Ja, dat klinkt allemaal heel mooi. Maar hoe pak je dat eigenlijk aan?
Je zorgt gewoon dat je zichtbaar wordt. Dat je jezelf goed positioneert als werkgever. En dat je zichtbaar wordt bij die doelgroep. Eigenlijk al op momenten dat die doelgroep misschien zelf nog helemaal niet op zoek is naar een baan.
Zorg bijvoorbeeld voor een goede vacature tekst. Iedere doelgroep vindt daarin weer andere dingen belangrijk.
Dus begin je met die maatschappelijke impact of begin je met het salaris? Wat overigens sowieso ook bovenaan staat, maar noem je het daar beneden nog een keertje.
En maak je vacature teksten bijvoorbeeld niet te lang.
12,5% is extreem lang, dus boven de 900 woorden. Dan heeft de gemiddelde Gen Z'er het idee dat hij een boek aan het lezen is.
Rens de Jong.
Straks geven we je concrete tips over hoe je employer branding op een goede manier laat terugkomen in je vacature teksten. Maar nu eerst, hoe belangrijk is zo'n sterk werkgeversmerk eigenlijk? Nou, mijn eerste gast doet al jaren onderzoek naar de digitale sollicitatieervaring bij verschillende werkgevers.
Mijn naam is Bas van der Hatert en ik ben de oprichter van Digitaal Werven, wat een groot onderzoek is naar corporate recruitment sites.
Ja, je hebt recent ook onderzoek gedaan. Kun je daar iets meer over zeggen?
Ja, we doen dit onderzoek al 17 jaar. En wij bekijken dus de 650 grootste en bekendste werkgevers op meer dan 130 datapunten over wat ik dan omschrijf als hun digitale sollicitatieervaring. Dus alles van de corporate recruitment site, social media. En ik heb dan dus ook mensen in dienst die daadwerkelijk in ieder geval de eerste stap van het sollicitatieproces bij die bedrijven doen. Dus we doen een mystery sollicitatie.
En wat zijn de meest opmerkelijke conclusies wat jou betreft?
Nou, we zien in Nederland op zich in de top een heel hoog niveau aan de sites en aan de ervaring die we bieden. Dit jaar zien we voor het eerst sinds jaren dat het toch ook wel weer afneemt. En dat lijkt onder druk te gebeuren van internationale hoofdkantoren. Mm-hmm. Die dan Nederlandse dochters een systeem opdringen dat eigenlijk niet echt past bij hoe wij in Nederland gewend zijn te werken.
Maar wat neemt er dan af? Dus je zegt het wordt ietsje minder goed, begrijp ik.
Ja, wat je bijvoorbeeld ziet is dat je moet registreren voordat je überhaupt mag solliciteren. Dat is dit jaar bijna verdubbeld. Nou, dat doen alleen de hele grote internationale spelers die vooral compliance gericht zijn in plaats van kandidaat gericht zijn. Nou, er is geen Nederlandse recruitment manager die zo'n systeem ooit zou aanschaffen. Maar Amerikanen vinden dat mensen maar een paar iets over moeten hebben om te mogen solliciteren. De Duitsers vinden ook heel vaak dat je moet maar iets over hebben en dan erbij compliance en juridische kanten en privacybeveiliging die daarmee vinden ze beter is, staat hoger dan de kandidaat.
Ja. Hoe belangrijk is dat employer branding nou?
Het is ontzettend belangrijk. Alleen in tegenstelling tot wat heel veel employer brand specialisten vaak zeggen, is het in mijn belevenis, of tenminste, en dat laat de data met name van de Candy Awards, dat is een hele grote research organisatie uit Amerika, ook zien, is het pas belangrijk dus nadat je een kandidaat hebt overtuigd om te solliciteren, dat die daadwerkelijk zijn sollicitatie doorzet. Mm-hmm. Dus mensen gaan pas jou in jouw organisatie verdiepen als jij ze hebt uitgenodigd om op gesprek te komen. Wat met name ook te maken heeft met de hoeveelheid kandidaten die nooit meer iets terughoort.
Ja.
Maar daarnaast is het, het wordt beïnvloed door veel meer partijen dan je zou denken.
Zoals, geef een voorbeeld.
Nou, wat jouw CEO vroeger was dat Pauw en Witteman en tegenwoordig is het Sofie en Humberto zegt, heeft heel veel effect.
Ja.
Ik weet Peter Bakker toen hij bij PostNL of PTT Post heette het geloof ik toen nog, die had een enorm positieve aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt, want dat was een man waarvoor die mensen zich zagen werken. Ik weet dat Paul Polman bij Unilever, dat staat ook in het boek van Jeroen Smit, hoeveel toppers daar kwamen werken omdat ze in de visie van Paul Polman geloven.
Ja, ja, dus dat is veel meer dan de employer brand en de website en et cetera. Het is het totale plaatje waar een kandidaat naar kijkt.
Nou, dat is de employer brand, is hoe kom jij over? Ik heb wel eens bij een ministerie gehoord dat nadat een minister nogal controversiële uitspraken deed, dat gewoon 10 mensen in het sollicitatiegesprek zeiden, ik kom niet meer.
Oh ja, klaar. Ik heb geen zin om hiervoor te werken.
Voor die man wil ik niet werken.
Ja. Volgens mijn volgende gast hebben werkgevers nog te weinig door dat ze niet meer zelf de touwtjes in handen hebben. De macht ligt nu echt bij de toekomstige medewerkers.
Ik ben Marloes Peters. Ik ben een van de medeoprichters van Intendum. En wij verbinden werkgevers met talent. Dus hoe positioneer je jezelf op de arbeidsmarkt? Hoe richt je je werving- en selectieproces in? En hoe zorg je er ook voor dat mensen uiteindelijk bij je blijven?
Ja, dat is ook nog een belangrijk iets. Hè? Nou, de voordeur kan openstaan, maar als de achterdeur ook openstaat, dan zijn we heel druk bezig.
Nou ja, die achterdeur die bepaalt natuurlijk ook mede hoe ver je die voordeur open moet zetten.
Ja. Hoe goed zijn werkgevers in het zoeken van mensen?
Oh, dat is een goede vraag. Daar zit ook wel heel veel verschil in, moet ik zeggen, tussen goed en minder goed. Ik denk dat de werkgevers zijn die het op dit moment goed doen.
Mm-hmm.
Maar er zijn nog veel meer werkgevers die het nog niet zo goed in de vingers hebben, die het nog niet zo goed begrijpen. Die hebben het nu moeilijk en die voelen ook echt wel de pijn van die krappe arbeidsmarkt. Ja.
Heb jij je laatst nog verbaasd over een werkgever die niet meer snapt dat hij niet meer zelf de touwtjes in handen heeft, maar dat de macht echt ligt bij de solliciteerders?
Ja,
Nou, helaas komen we wel heel veel voorbeelden tegen waar je toch echt wel verbaasd bent over hoe kan dit nog in deze tijd.
Geef eens voorbeeld.
Nou, enerzijds kijkend naar de vacatures aan zich. Dus vrij laat beginnen met oké, we hebben nu een vacature. We gaan nu een vacature tekst schrijven. Gaan we uitzetten op de website en misschien nog op een Indeed. En dan wachten we wel af. Dan een soort van post and pray noemen wij dat dan in ons vak. Ja, we posten en we bidden dat daar de goede kandidaat op komt.
Ja, het is echt heel erg. We hebben nu iets nodig, dan laten we nu iets doen. Terwijl er geen beleid.
Nee, en ook naast van. Je kunt natuurlijk af en toe wel bedenken. Oké, we hebben nu iets nodig, dus we moeten nu iets doen. Maar dan vrij reactief die arbeidsmarkt benaderen. Ervan uitgaan dat mensen.
Wat bedoel je met reactief?
Ja, dus ervan uitgaan dat actief werkzoekende jouw vacature wel gaan vinden. Mm. Maar de werkgever zelf kan ook naar die werkzoekende of latent werkzoekende of niet werkzoekende toe gaan. Dus, maar dan moet je wel goed weten, wie is de doelgroep? Waar zitten zij? Hoe gedragen zij zich? Wat vinden ze belangrijk in werk en werkgeverschap? Dus je moet die doelgroep heel erg goed kennen. En als je dus weet waar ze zich bevinden en waar ze van aangaan, dan kun je jouw content daarop gaan aanpassen. En jouw arbeidsmarktstrategie eigenlijk daarop gaan aanpassen. Dus je zorgt gewoon dat je zichtbaar wordt. Dat je jezelf goed positioneert als werkgever. En dat je zichtbaar wordt bij die doelgroepen. Eigenlijk al op momenten dat die doelgroep misschien zelf nog helemaal niet op zoek is naar een baan.
Maar zeg jij, dat gaat bij heel veel bedrijven echt mis?
Ja, dat gaat bij heel veel bedrijven.
En waarom gaat dat mis? Want het klinkt namelijk, sorry dat ik het zeg, best logisch.
Ja, en het hoeft ook helemaal niet zo moeilijk te zijn.
Mm-hmm. Omdat maar waarom gaat het dan toch mis?
Ja, waar het misgaat is dat recruitment of werving en selectie is heel erg lang. En gelukkig al heel veel jaren niet meer. Hè, maar toch in de hoofden van mensen heel erg lang het invullen van een vacature geweest.
Mm.
Maar dat is het niet meer. Alleen de kennis van wat daar dus nog meer omheen zit en hoe je je goed moet positioneren op die markt, dat kennen ze niet. Nee, dat kennen we wel als we het hebben over ons corporate merk of over ons consumentenmerk.
Als we aan het verkopen zijn, dan denken we heel erg over ons merk.
Heel, en ook heel erg goed, denken we heel goed na over waar komt die consument ons allemaal tegen en wat willen we dan dat ze van ons zien of wat van ons lezen of welk filmpje of welke advertentie. Daar snappen we het heel goed.
Ja.
Maar dat we ook de arbeidsmarkt zo moeten beïnvloeden en proberen te bereiken. Dat zit gewoon nog bij heel veel bedrijven helaas niet tussen de oren.
Nee. Dus dat employer branding, ik hoor de term wel veel vallen. Ja. Maar jij zegt, we voeren het nog heel weinig uit.
Ja. En employer branding gaat echt over hoe positioneer je jezelf dus als werkgever. Eigenlijk een beetje de bovenste laag.
Mm-hmm.
En dan is eigenlijk nog de volgende stap. Wat betekent dat voor jouw doelgroepen? Weet je, niet heel Nederland, niet de hele arbeidsmarkt hoeft te weten wie jij bent en waarom het interessant is om bij jou te werken. Maar een groep mensen die passen bij de vacatures die jij hebt of bij de doelgroepen die jij nodig hebt in je organisatie.
Ja.
Die moeten dat wel weten.
Jij kijkt vast en zeker naar werkgevers en hoe hun employer brand is.
Mm-hmm.
Stel je voor, je hebt een goede employer brand. Waar zie ik dat aan? Wat merk ik daar dan van?
Ja, ik vind zelf dat er eigenlijk dat je op drie dingen wilt inspelen als werkgever zijnde. Eén is dus die bekendheid. Daar hadden we het net al even over. Mm-hmm. Dus je moet bij de juiste doelgroepen onder de ogen komen. Maar waarmee dan? Dat is dan de volgende vraag. En dan gaat het wat mij betreft om aantrekkelijkheid. Dus wat is er nou aantrekkelijk aan werken bij jou als organisatie? Ga daar nou eens goed over nadenken. En de derde, en die schuurt een beetje tegen die aantrekkelijkheid aan, is de onderscheidendheid. Want je kan een heel interessant verhaal vertellen, maar als al jouw arbeidsmarktconcurrenten dat op precies dezelfde manier doen of precies hetzelfde verhaal te vertellen hebben, onderscheid je niet, dan weet zo'n kandidaat nog niet waarom voor jou. Dus bekendheid, aantrekkelijkheid en onderscheidendheid.
Ja.
Dat zijn de drie waar je echt even goed over na moet denken. Hoe ga ik daar invulling aan geven?
Nou, oké. Een goede employer brand is dus ongelooflijk belangrijk. Laten we eens even kijken naar een praktijkvoorbeeld. Mijn laatste gast is dagelijks bezig met het bouwen van een sterk werkgeversmerk.
Ik ben Rut Ruigrok. Ik werk sinds 4,5 jaar bij Vodafone Ziggo. En ik ben eigenlijk een beetje het HR-vak ooit ingerold. En kwam erachter dat ik de combinatie tussen mens en werk heel interessant vond. Maar dan met name de journey en het verhaal daarachter.
Ja.
En zo ben ik 4,5 jaar geleden als employer brand persoon bij Vodafone Ziggo gaan werken.
Ja, en ik heb even jouw visitekaartje. Jij bent lead employer branding Vodafone Ziggo.
Ik was er als eerste.
Je was er als eerste en dan word je snel lead. Ik snap het.
Dus,
maar dan is het dus ook zo dat ik vermoed dat jullie employer branding, dus wat voor merk ben jij als werkgever, heel belangrijk vinden.
Ja, heel belangrijk. Ja.
Vertel.
Toen ik 4,5 jaar geleden startte, waren we net van Vodafone en Ziggo één organisatie geworden. Maar we hielden de consumentenmerken gewoon als de merken. Mm-hmm. Maar wie ben je dan als organisatie en voor wie ben je dan voor de werknemer? Maar wie ben je met name naar de buitenwereld die natuurlijk aan de slag willen, eventueel bij je als potentieel talent? En we gingen, eigenlijk die journey was voor de klanten heel goed neergezet. Maar wie ben je dan als kandidaat?
Ja.
En daarin hebben we dus, daar is onze journey eigenlijk van start gegaan. Van wat is de weg? Waar willen we? Wie willen we zijn? En hoe willen we overkomen?
Ja, dus even voor mij. Het is heel helder wat Vodafone is. Het is heel helder wat Ziggo is. Maar het was voor potentiële mensen die bij jullie willen gaan werken niet heel helder wat Vodafone Ziggo is.
Nee, en ik vraag me af of dat nu op dit moment wel zo is. Nee, maar dat is best een weg om te gaan. Mensen kiezen daarin ook vaak wat ze al kennen. Ja. En veel bedrijven hebben een product en die heten hetzelfde product. Maar wij zijn als werkgever hebben een andere naam dan onze consumentenmerken.
Dat is lastig dus.
Ja, dat is best een uitdaging.
Ja. En hoe ga jij dan daarmee aan de gang? Want dan heb je het over journey. Dat is in het Nederlands een reis.
Ja.
En die maak je dan als toekomstige werknemer.
Nou ja, het zit hem eigenlijk inderdaad, wat is de reis die de toekomstige werknemer aflegt? Maar het zit hem er ook in, waar begin je als organisatie? En het begint bij, wie ben je?
Mm-hmm.
En welk verhaal wil je vertellen? En waarin zijn we uniek?
Ja, en dat is niet hetzelfde als het verhaal dat je gewoon vertelt, wij hebben mobiele telefoonabonnementen of goed internet.
Nou ja, ik denk dat in de afgelopen jaren het steeds belangrijker is geworden wie je bent als organisatie. Dus wat is je cultuur? Waar wil je bij horen? Is dit een organisatie waarmee ik me kan identificeren? Of match het eigenlijk helemaal niet met mij?
Ja.
Dus mensen maken op andere fronten, denk ik, keuzes voor wie een toekomstige werkgever is.
Ja. En wat wil je dan eigenlijk uitstralen als Vodafone Ziggo?
Nou ja, het gaat er niet zo goed om wat wij willen. Het gaat erom wie we zijn. En dat we daarmee zo'n realistisch mogelijk beeld neerzetten voor de kandidaten.
Maar ik heb daar geen beeld van, dus vertel het mij eens. Wat zijn jullie dan als werkgever?
Leuk dat je het vraagt. We hebben een onderzoek gedaan. En in dat onderzoek hebben we interne medewerkers versus de markt. Hebben we eigenlijk alle mooie dingen bij elkaar gebracht. En in dat onderzoek kwamen er 5... EVP-waardes noemen ze dan. Employee Value Proposition.
Het is allemaal wel gespinkeld met Engelse woorden.
Wij noemen het gewoon werkgeversbelofte, om het zo te zeggen. En die 5, die zijn al zeg maar op zichzelf niet heel bijzonder. Maar het gaat natuurlijk erg om hoe laat je het en zorgen we dat het echt van ons is en dat het authentiek is.
Ja, geef eens een voorbeeld.
Persoonlijke groei. Persoonlijke ontwikkeling vinden we een hele belangrijke. Als Vodafone Ziggo hebben we sinds een aantal jaar unlimited learning. Gaan we weer in het Engels. En eigenlijk bieden we dus medewerkers de kans om oneindig te leren. En dat kan zijn iets waarin je huidige baan gewoon, ik wil beter worden, dus ik doe dit. Het kan ook zijn, ik wil mijn arbeidspotentieel vergroten, dus ik ga dit studeren. Of je hebt altijd al de droom gehad om een fotografiecursus te doen. Dat mag je ook doen.
Mm-hmm.
En dat doe je dan in je eigen tijd. Maar het wordt wel allemaal aangeboden. Dus daarmee hebben we ook echt een verhaal wat ons uniek maakt. En waarmee we er dus, onze concurrentie, om het zo te zeggen, waarmee we onderscheidend zijn.
Ja. Is dit nou iets waar je inderdaad continu mee bezig moet zijn? Met het uitstralen van het merk als werkgever?
Nou, ik denk niet continu. Er zijn natuurlijk meer facetten waardoor je een aantrekkelijk werkgever bent. Er zijn natuurlijk heel veel randvoorwaarden die moeten kloppen. Maar als je het hebt over je employer brand of over ons employer brand, dan is het neerzetten van de identiteit. En dat is eigenlijk de basis waarop je vervolgens kan doorbouwen.
Mm-hmm.
Dat is voor ons de basis geweest in hoe gaan we dan een nieuwe carrièrewebsite neerzetten. Hoe gaan we dan zorgen dat we een campagne gaan lanceren waarop mensen getriggerd worden. Die weer op die website landen en onze identiteit weer zien in alle uitingen die we doen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je als bedrijf gewoon je verhaal matcht, klopt met wie je bent.
Ja. Straks verder met de vraag hoe organisaties hun employer branding kunnen verbeteren. Wat zet je bijvoorbeeld wel en wat vooral niet in een vacature tekst? Hoor je allemaal zo meteen. Maar nu is de werk een functie voor iemand die graag 's nachts leeft.
De vacature.
Iedere week speuren we het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel onze oog op een baan als marketeer nachtprogramma bij Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ja, wat voor skills heb je nou nodig om een nachtprogramma echt onder de aandacht te brengen? Nou, gaan we eens even vragen aan de huidige marketeer nachtprogramma. En dat is Lisa van den Brink.
Hi, met Lisa.
Dag Lisa, met Rens de Jong van BNR.
Hey, hallo, goedemiddag.
Ja, je bent al wel wakker.
Ja, zeker.
Ja, want ik vroeg me dus af, want jij bent de huidige marketeer nachtprogramma.
Ja.
Is het dan ook, zeg maar, dat je bij alles zelf moet zijn, of niet?
Ja, dat is wel natuurlijk wel handig voor de baan, ja. Ja. Je moet wel weten wat je verkoopt.
Ja, vertel, wat, want jij stroomt door, begrijp ik, hè?
Ja, dat is correct.
Wat is er leuk aan je huidige baan?
Het leuke aan mijn baan is dat ik een heel veelzijdig programma vertegenwoordig. En verkoop aan een heel brede doelgroep.
Ja, want even een nachtprogramma, dan denk ik dus alles na 12 in Tivoli-Vredenburg, daar ga jij over.
Dat klopt.
Ja, wat geweldig. En maar dan heb je wel bepaalde skills of gevoel met feest en et cetera nodig, kan ik me zo voorstellen.
Ja, ik denk dat wat het belangrijkste is een enorm enthousiasme voor muziek en de nacht.
Mm-hmm.
En daar een beetje alles wel leuk kunnen vinden. En het mooie is ook dat als je echt heel erg fan bent van een bepaald genre, we halen ook wel grote programma's binnen. Dus het kan ook zomaar zijn dat je ineens aan het werk bent voor iets waar je al heel erg lang fan van bent. Ja. Of iets wat je helemaal te gek vindt.
Ja, je mag een beetje af en toe je eigen persoonlijke smaak ook wel een beetje doordrukken, begrijp ik.
Ja, je kan wel aangeven
stiekem
wat je echt heel erg leuk vindt. Ja, ja. Ja.
En hoe zoek je dat straks uit? Of iemand daar nou affiniteit mee heeft?
Ja, ik denk, ja, wat bij mij wel terug blijft komen is dat het enthousiasme en de blijheid voor de nacht aan top aanwezig moet staan. Ja. En bepaalde nieuwsgierigheid is ook heel erg belangrijk, omdat het nachtleven verandert superveel eigenlijk, net als de marketing.
Oh ja? Vertel eens over, wat verandert er aan het nachtleven en wat aan de marketing?
Het nachtleven heeft heel erg te doen met bepaalde trends. Dus nu is het, een aantal jaar geleden was het echt, je hoeft er maar om te kijken. En er waren 20 verschillende hip-hop feestjes.
Mm-hmm.
Nu merk je dat overal waar snelheid in de muziek zit en een beat, daar is enorm veel animo voor. De hitgevoelige dingen, mensen willen meezingen, meedoen. En ook in de marketing, ja, het verandert constant. Ik bedoel, 15 jaar geleden had je nog Hives, dat is er nu niet meer. Ik weet niet welke mensen nog op Facebook zitten van de jonge doelgroep. Maar dat verandert ook allemaal supersnel. Dus je moet wel heel, heel erg nieuwsgierig zijn om ook mee te kunnen ontwikkelen in de baan.
Ja, nou, geweldig. Lisa, dankjewel. En ik hoop dat er heel veel mensen op jullie afkomen.
Ik ook. Bedankt voor het belletje.
Jo, graag gedaan. Hoi, hoi.
Hoi.
Rens de Jong.
Terug naar de themavraag. En die gaat over een sterke employer brand. Een werkgeversmerk dus. Ja, we hebben net gehoord hoe belangrijk het allemaal is. Maar ja, hoe doe je het goed? Volgens Bas van der Hatert begint het allemaal bij de vacaturetekst.
Er is weinig belangrijker dan de vacaturetekst.
Mm-hmm.
Voorbeeld, ik heb ooit interim gezeten bij een universiteit. Daar waren we op zoek naar een full prof. Ik weet nog steeds niet precies wat de man deed. Het was op de wiskundefaculteit en het had iets met informatica te maken. Hij was al een tijdje met pensioen. We hadden in 5 jaar tijd 0 relevante sollicitanten gehad. We hebben die vacature herschreven. Binnen een maand hadden we 5 kandidaten, waarvan 4 er geschikt waren. 3 op gesprek. Binnen 3 maanden hadden we een hire. Wow.
En dat is omdat je dan de tekst vooral schrijft naar wat kun jij hier komen doen? Hoe kun jij hier...
Maar ook gewoon het woordkeuze. We waren van passief naar actief taalgebruik. We hadden de bullet points ingegooid. Nou, het salaris vermelden we al, maar nu hadden we ook de vakantiedagen erin vermeld. En dat blijkt niet in elk land hetzelfde te zijn. Goh, hoe verrassend. Maar dat vermelden... Weet je, in Nederland denken we altijd, ja, het is altijd 25 tot 30 dagen. Maar voor een full professor in Duitsland en in Amerika, daar is dat gewoon heel anders.
Die knippen met de ogen, ja, precies, ja. Nog even over dat salaris vermelden. Hè. Dat is een beetje het glas half vol, half leeg. 50% vermeldt het. Ik hoor altijd dat mensen zeggen, ja, we willen niet dat mensen solliciteren om dat salaris. Ja, oh, lekker hoog salaris, dan ga ik wel solliciteren. Je moet echt intrinsiek gemotiveerd zijn. Wat vind je daarvan?
Dat vind ik het grootste kul-argument wat er bestaat.
Leg uit.
Ik stel dan altijd de vraag als iemand dat tegen mij zegt, oh, werk jij voor niks? Dan zeggen ze nee. Ik zeg, oh, dus je werkt ook, je hebt ook geen intrinsieke motivatie, want je krijgt een salaris. Nou, dan Weet je, dat is ongeveer de redenatie die je doet. Je vermeldt het salaris gewoon omdat het een onderdeel is van het totaalpakket.
Ja.
En niemand zal solliciteren voor het salaris. Dat gebeurt praktisch niet.
Nee.
Maar we willen wel weten hoe het is. Het salaris geeft ook de senioriteit van de positie aan. Even als je heel eerlijk bent, dan kan je daar heel goed aan afmeten. En het laatste wat jij wil, ook vanuit jouw employer brand, jouw candidate experience, is dat je in een goed gesprek, dat je alle twee het idee hebt, dit gaat iets worden. En vervolgens vermeldt iemand wat hij verwacht te verdienen. En dat is twee keer wat jij kan betalen.
Ja. Ja,
nou, ik kan je vertellen, veel negatievere kandidaatervaringen kan je niet geven.
Nee. Oké, laten we nog een paar andere dingen eventjes. De aangename lengte van de vacature teksten?
Dat ligt per dingen anders. Hè? Dus dat is wel een beetje per vakgebied. Ik zeg altijd ergens tussen de 500 en 700 woorden.
Mm-hmm.
En daar zit zo'n 40-50% in. Je ziet eigenlijk dat, want dat meten wij ook, hè? Je ziet het all over the place. Hè? Slechts 8% is extreem kort, en dat is onder de 400 woorden. 12,5% is extreem lang, dat is boven de 900 woorden. Dan heeft de gemiddelde Gen Z'er het idee dat hij een boek aan het lezen is.
En jij let ook heel erg op vormgevingen.
Ja.
Waar moet ik dan aan denken?
Dat geldt voor alles. Ik geloof dat een vacature op jouw eigen site moet niet alleen tekst zijn. Je wil ook zien met wie je gaat werken. Jij wil je collega's zien of misschien je werkplek zien. Misschien wil je daar die video in doen. Misschien wil je daar een quote van je collega in doen. Je wil bullet points in die tekst hebben, zodat het scanbaar is. We kijken dus ook bijvoorbeeld hoeveel tekst is bulleted. Dat blijkt uit onderzoek tussen de 30-50% is ongeveer optimaal.
Mm-hmm.
Nou, dat meten wij. We kijken van welke beelden zitten erin. Is er een foto, de headerfoto boven de vacature, is die voor iedereen hetzelfde, pas je die per vakgebied aan. Een IT'er ziet graag een andere IT'er. Als een IT'er een salespersoon ziet, dan denkt hij, ik weet niet of ik met die vent wil samenwerken. Zo werkt
zo
dat.
Zo simpel is het, ja.
Het kan echt heel makkelijk zijn. Ik heb ooit de conversie, dus de mensen die een sollicitatie bekeken en die op de sollicitatieknop heb ik met procenten weten te verhogen door een foto van de recruiter te vervangen door een foto van de collega die daarnaast de knop stond. En plotseling, en dat ging dus ook echt om technische functies, hè, van bouwkundige engineers en zo, en plotseling zagen ze geen gladde recruiter met een hoop gel in zijn haar, maar iemand die met een metalen pijp
Werken. Met die vent wil ik wel werken.
En dat was een gelijke.
Ja.
En daar wil je mee werken.
Terug naar Rut Ruigrok. Wat hebben ze bij Vodafone Ziggo de afgelopen jaren geleerd als het gaat om vacature teksten?
Wat we geleerd hebben, dus toen we 2 jaar geleden de hele site opnieuw neerzetten, hebben we ook echt gekeken naar welke behoefte heeft de kandidaat. Dus wat wil die zien? En wil die veel tekst, weinig tekst? Wil die met een video uitleg krijgen of met foto's of in een testimonial of geschreven tekst? Dus afhankelijk daarvan hebben we eigenlijk voor ieder wat wils hebben we hem opgebouwd. Dus de vacaturetekst hebben we eigenlijk uit 2 blokken. En die blokken, daar moet eigenlijk in staan wat de baan inhoudt en waarom het voor de kandidaat fijn, leuk, zijn nieuwe uitdaging zou moeten zijn. Dus het gaat er niet om wat wij zoeken, wat wij willen zenden. Nee, waar ligt de behoefte van de kandidaat?
Ja, ja. Dus maar dat vul je alvast in, want je weet het eigenlijk niet helemaal, toch?
Nou ja, op basis van onderzoek hebben we daar natuurlijk even een beeld bij.
Wat wil de kandidaat dan groeien? Een goed salaris en flexibiliteit.
Inderdaad, sommige mensen vinden het inderdaad de maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf heel belangrijk. En anderen vinden het veel belangrijker dat er inderdaad een snelle dynamische organisatie staat waarin ze inderdaad snel kunnen groeien.
Ja. Maar is het dan veranderd dat je zegt, want vroeger waren die vacature teksten altijd als een wij zoeken dit en dit en dit. En als je in dit profiel past, durf dan maar een mailtje te sturen.
Ja.
En nu is het eigenlijk bijna verkoop je jezelf.
Ja, absoluut. Ja.
Wij kunnen jou bieden dit en dit en dit.
Ja, toen ik in 2010 ging werken bij een uitzendbureau, toen er kwam altijd genoeg binnen, zeg maar. Ja, dat we selectief zijn en ik hoef er echt niet over na te denken.
Dat is niet meer. Je moet jezelf echt verkopen.
Nee, en ik denk ook dat dit veel leuker is.
Waarom?
Nou, omdat nu stap ik echt in de schoenen van de kandidaat. Dus waar ligt die behoefte? Hoe stel ik de kandidaat centraal? En hoe zorgen we ook dat die kandidaat eigenlijk al vanaf moment 1 zich welkom voelt en echt overgaat van kandidaat naar collega?
Ja, ja. Hey, en dan is het ook weer verschillende vacatures, verschillende doelgroepen, verschillende aanpak van zo'n vacature, denk ik.
Ja,
Ja. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, op dit moment, ik denk dat wij daar ook zeker nog in kunnen optimaliseren. Maar we hebben bijvoorbeeld de volgorde waarin we hebben een vast component op de site waarin je je benefits eigenlijk neer kan zetten. Dus, nee, of salaris. Maar de volgorde kunnen de recruiters zelf bepalen. Dus begin je met die maatschappelijke impact of begin je met het salaris? Wat overigens sowieso ook bovenaan staat, maar noem je het daar beneden nog een keertje. Dus de eerste 6 worden direct getoond en je kan doorklikken en dan zie je de andere.
Ja.
Maar daarin kan de recruiter dus inderdaad kiezen. Ja, wat vindt deze doelgroep belangrijk? En die laten we als eerste zien.
Ja.
Ik geloof wel dat
doe je dat niet op basis van data? Doe je dat echt op onderbuik van de recruiter?
Nou, de recruiter doet het op basis van data en onderbuikgevoel.
Ja, ja.
Inmiddels, onze recruiters werken ook in een specialisme. Dus die kennen ook echt die doelgroep. Daar weten ze ook echt van wat er, waar zij behoefte aan hebben.
Ja. Let je ook bijvoorbeeld op inclusie?
Ja, ik zou heel raar zijn als ik nu nee zou zeggen.
Nee,
absoluut.
Nou, maar ik kan me wel voorstellen dat je er vroeger een blind eye voor had. En nu opeens denk je, wacht even, we moeten hier beter op letten.
Maar bedoel je in het recruitmentproces of in de website?
Nou, sowieso in het hele proces.
Ja, nee, het is echt een heel belangrijk speerpunt. En we vinden het ook belangrijk en we zien ook dat diverse teams zorgen uiteindelijk voor een betere samenwerking. En
dat weten we.
Kent.
Alleen dan is de vraag... Ja. Waar voer je dat in? Waar zie ik dat bij jullie?
Nou, toen we die site aan het bouwen waren, dan heb je het over fotografie en content die je maakt. En wij hebben toen heel duidelijk de keuze gemaakt. We gaan niet op deze website vertellen hoe goed we zijn met alle inclusieve doelgroepen. Nee, we gaan het laten zien. Dus we gaan zorgen dat de mensen een podium krijgen die ook gewoon onderdeel zijn van deze organisatie. Maar het laatste wat ik wilde was alleen maar blanke mannen of alleen maar blanke vrouwen. Maar gewoon de combinatie van. En we hebben een heel mooi divers collega-team. We zijn met meer dan 7000 collega's. Dus er zijn genoeg mensen die dat verhaal kunnen vertellen. En dat is in ieder geval het uithangbord naar buiten toe.
Ja.
En verder hebben we in de organisatie ook ruimte voor. Weet je, als je een beperking hebt, doof of je bent blind. Of er is iets waarbij je hulp nodig hebt. Dan kunnen we dat ook faciliteren. En dat willen we ook heel duidelijk maken aan het recruitmentproces.
Wat zou je advies zijn aan misschien minder grote organisaties die niet meteen een lead employer branding hebben? Want het is natuurlijk, het heeft wel met het kernproces te maken, maar niet helemaal. Blijft er toch altijd een beetje bij hangen? Of zit ik verkeerd?
Nou ja, ik begrijp best dat soms het recruitmentproces erbij wordt gedaan door iemand die ook office management doet en ook HR doet en ook in de kleine organisaties. En dan nog steeds, ga ervan uit dat je, hoe wil je de kandidaat behandelen, is hoe je zelf ook behandeld wil worden.
Ja.
Dus maak er een prioriteit van.
En tenslotte Marloes Peters. En dan heb je als bedrijf de vacature tekst perfect op orde, maar dan reageer je zo ongelooflijk traag op potentiële kandidaten.
Ja, traag of niet.
Ja, niet 20% reageert niet.
Nee, dat geloof je toch niet. Nee. Nou ja, en wat ik dus nog het meest pijnlijk hieraan vind, of het nou om traagheid gaat of om niet reageren. Stel dat je tot de conclusie komt dat een kandidaat, een sollicitant niet interessant voor jou is.
Ja.
Dat ik ga er even vanuit dat de reden zou zijn om niet te reageren of traag te reageren. Want je zou toch zeggen, als er dan eindelijk een goede kandidaat voorbij komt, dan duik je daar toch bovenop en laat je nooit meer gaan.
Dus het gaat om de niet zulke goede kandidaten. Ja. Waarom heb jij nou gesolliciteerd?
Ja.
Denk ik dan.
Ja, maar ook die mensen, volgens mij wil je die gewoon netjes een fijne ervaring geven met jouw bedrijf, met jouw werkgever. Enerzijds omdat ze misschien wel, die bezoeker van de Kruidvat zijn, hè, jouw klant zijn.
Ja.
Maar anderzijds ook omdat ook deze mensen zitten dit weekend weer op een verjaardag en gaan het hebben over, ik heb gesolliciteerd en nooit meer wat gehoord.
Ja.
Dus het doet wat met je ambassadeurschap, met imago en je naam op de markt. Dus daarom wil je dat nog steeds goed gaat. Maar ook helaas, moet ik wel zeggen, komt het ook nog steeds voor dat ook goede kandidaten toch best wel lang moeten wachten op een reactie.
Mm.
Dus dan zeggen we, we zetten vacature uit. Oh, er komen sollicitanten binnen. Oh, er zit een goede tussen. Nou, meneer of mevrouw de manager, wanneer gaan we ze spreken? Ja, over 2 weken? Nee, dat kan dus nu niet meer.
Nee.
Dat kan niet.
Oh nee.
Want deze mensen die hebben morgen of overmorgen al 3 andere aanbiedingen liggen.
Ja.
Dus we moeten snel zijn.
Ja.
Ja, dat is een beetje terugkomend op het zit nog niet helemaal tussen de oren dat die werkgever de touwtjes niet meer in handen heeft.
Nog 1 vraag.
Mm-hmm.
Je zet zo'n heel employer brand neer.
Ja.
Dat is natuurlijk jezelf een beetje oppoetsen. Maar we weten allemaal waarom gaan mensen weg. Omdat ze nog gewoon een verschrikkelijke manager hebben.
Ja. Ja.
Dus we kunnen wel met z'n elkaar dat allemaal heel mooi doen met een website en groeten, et cetera. Maar als je gewoon een rottige manager hebt of de sfeer is net niet lekker en et cetera, dan valt het ook wel weer heel erg tegen.
Ja, nou ik vind het misschien wel de leukste vraag. Of het is nog niet echt een vraag, maar het leukste onderwerp wat je aansnijdt. Want het gaat dus niet zozeer om het oppoetsen en iets mooi in de etalage zetten. Nou ja, dat is leuk, hè? Dat is stap 1. Maar het gaat er natuurlijk om dat wat je in de etalage zet, dat dat ook daadwerkelijk is wie je bent.
Ja.
En dat je dat dus eigenlijk in die hele medewerkersreis daarna, tot het moment dat ze...
Ja, maar dan moeten we er eerlijk over zijn.
Nou ja, precies.
Ja, maar dat kan niet.
Natuurlijk wel.
Ik had ooit een baas, die een hele lieve man, maar die zei zelf altijd, ik zwalk tussen micromanagement en totale afwezigheid. Dat kunnen we toch niet in de vacature tekst zetten, of wel?
Nee, dat weet ik niet.
Maar dat is de realiteit. Dit soort dingen gebeuren.
Ja, nou ja, maar als de... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind dat je dicht bij de waarheid moet blijven. Dat het de waarheid moet zijn. En er mag een stukje ambitie in zitten. Hè, dus je mag wel...
Ja, maar dan zeggen we dus, je krijgt veel verantwoordelijkheid hier. Dat is dan de codetaal voor... nou ja, we laten je een beetje zwemmen.
Ja, maar dat zou ik dus niet zo snel doen.
Nee.
Kijk, op het moment dat die manager zo is... en het bedrijf is blij met die manager... en het succes wordt behaald... en dit is nou eenmaal wie we zijn... dan zoeken we blijkbaar mensen... die hier dus mee om kunnen gaan, die dit wel fijn vinden.
Mm-hmm.
Jij was dat dan misschien
niet. Ja, zeker. Nou, ik vond het heel fijn. Okay. Maar het was wel een opmerkelijke stijl die ook maar gegroeid is.
Ja.
Maar wat ik probeer te zeggen is dat de waarheid vaak niet in een paar makkelijke, mooie employer branding zinnen valt te vatten.
Nou, ben ik het misschien dan niet helemaal met je eens.
Nee?
Ik denk dat wel kan. Nou, natuurlijk, kijk, het hele soort van overkoepelende... Er zijn bedrijven die hun employer brand neerzetten met een payoff. En een toffe story in het begin. Of een
ja,
mooie
precies.
Video.
Maar dat bedoel ik. Maar de waarheid is toch altijd gewoon dat die man ook met een natte regenjas aankomt, humeurig is.
Dat kan ook in je arbeidsmarktcommunicatie zitten.
Ja.
Natuurlijk. Ja. Nee, dus ik ben het helemaal eens. Het moet dicht bij de waarheid liggen. Of het moet de waarheid zijn. En daar mag af en toe een knipoog in zitten. En daar mag af en toe ook iets negatiefs in zitten. Van ja, het maakt het denk ik ook alleen de werkgever alleen maar meer menselijk. Hè? Ook dit gebeurt hier. En hoe dichter je bij de vacature komt, hoe eigenlijk specifieker het moet worden.
Mm-hmm.
Want in die vacature, iemand weet dan wel wie jij bent als werkgever. Die weet ook wel, nou ja, ik werk in finance of ik ga in de winkel werken. Nou, dat ziet er ongeveer zo uit en dit is wat we doen. En dan heb je die specifieke vacature en daar gaat het heel specifiek over. Nou, inderdaad, nou, wie is dan mijn manager? Ja, en misschien is dat wel een micromanager. En als dat zo is, leg dan uit waar dat dan over gaat of waarom we dat dan doen... Ja, dan komt er als het goed is wel iemand op af die daarbij past.
Ja.
Want diegene die daar niet bij past, die wil je dan toch ook helemaal niet. Want die is over een paar maanden weer weg.
Conclusie over employer branding. Ja, mijn gasten zijn het erover eens. Een sterk en goed werkgeversmerk bouwen is superbelangrijk. Al helemaal met deze krappe arbeidsmarkt. De tijd van, nou, wees maar blij dat je hier mag werken, is echt voorbij. De werknemer heeft de touwtjes in handen. Nou, dat begint allemaal bij de vacaturetekst. Een paar belangrijke punten. Een salarisindicatie moet erin, maak de tekst niet te lang. Sterker nog, denk ook eens aan andere elementen dan tekst. Een video van je werkplek, foto's van je toekomstige collega's. Als potentiële kandidaat wil je echt wel zien waar je terechtkomt. Nou, als je dat allemaal op orde hebt, dan is er nog één laatste, maar ook zo belangrijke stap. Namelijk zorgen dat je op tijd een terugkoppeling geeft. Wacht daar nou geen weken mee, want de kandidaat is dan al lang weer in gesprek met andere werkgevers. Kortom, behandel de kandidaat hoe je zelf ook graag behandeld zou willen worden.
De carrièrekantelaar.
Laatste onderdeel van deze uitzending, de carrièrekantelaar. Welke dramatische wending heb jij meegemaakt in je carrière? Welk moment zorgde ervoor dat je iets compleet anders ging doen? En hoe kijk je daar nu op terug? We bellen deze week met Shadi Al-Hakimi, de oprichter van Tali. Die heb ik nu aan de lijn. Dag Shadi.
Dag.
Wat doet Tali precies?
Tali helpt migranten om Nederlands te oefenen en te leren. Het blijkt dat er zijn te weinig kans voor migranten om eigenlijk Nederlands te oefenen.
Mm-hmm.
Dus Tali probeert eigenlijk dit taalachterstand probleem op te lossen.
En dat is een app, begrijp ik, of niet?
Ja, het is een app waarbij wij koppelen Nederlanders met migranten om in een videogesprek, in korte videogesprekken, dat migranten kan Nederlands taal te oefenen.
Ah, oké. Okay. En jij bent de oprichter van deze app, van dit bedrijf. Wat deed je eerder?
Ik heb Master Cybersecurity Engineering afgerond bij de UvA.
Ja, en wat ik begrijp, jij bent vluchtelingen uit Jemen, hè?
Ja.
En was je al ondernemer in Jemen of niet?
Toen ik in Jemen was ik al een ondernemer. Had ik al de droom om een ondernemer te worden sinds dat ik kind was. Mm-hmm. Mijn eerste bedrijf in Jemen was opgericht in 2014. Opeens moest ik de hele land verlaten en kwam ik naar Nederland terecht. En ik dacht dat jij je aanmeldde en je gaat meteen aan de slag om een normaal leven te hebben. Maar dat blijkt niet. Ik moest eigenlijk 2 jaar wachten zonder dat ik mocht studeren of werken. In die tijd ook kon ik niet ook de Nederlandse taal leren.
Ja, ik begrijp dat jij eerst een ander bedrijf opzette richting de zorg. Maar daar kreeg je wel een burn-out van, begrijp ik.
Klopt. Daarna heb ik gelukkig in 2018 mijn verblijfsvergunning ontvangen. En meteen een bedrijf gebouwd in de richting van de zorg. En heb ik deze bedrijf gedraaid voor ongeveer 1 jaar. Maar daarna krijg ik een burn-out. Die wordt onder andere veroorzaakt door mijn taalachterstand.
Ah.
En het gebrek aan sociale contacten. Ja.
En daarom dacht je, ik ga een ander bedrijf opzetten, Tali.
Ja, klopt. Tali, want Tali komt van mijn eigen pijn en de pijn van anderen. En ik wil deze pijn voorkomen voor andere migranten, andere mensen die hetzelfde situatie leven.
Ja, ja. Hey, en de app is net live, hè, begrijp ik.
Ja, die app now is live. We hebben een beta-versie 7 maanden geleden gelanceerd. En we hebben tot nu toe ongeveer 700 gebruikers. 6 oktober lanceren wij de officiële versie op beide platforms. Op iPhone en Android. Mm-hmm. Dus iedereen kan eigenlijk de app downloaden. En gewoon proberen in contact met andere mensen te komen.
Ja, nou, mooi. Nou, ik hoop dat het een groot succes wordt.
Dankjewel. Okay. Dankjewel. Ik hoop het ook.
Dankjewel. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending op dinsdag om 3 uur. Natuurlijk in je podcast app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Heb je nou vragen of opmerkingen voor ons? Of wil je meewerken aan een van onze rubrieken? Stuur dan even een mailtje naar werkverkenners@bnr.nl. Productie en redactie Nelleke van der Heijden en Emma Somsen. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werkend Nederland.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.